In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Fijn dat jij of u weer kijkt, ik weet niet hoe, in bed of aan de keukentafel. Of misschien dat je denkt, ik ga zometeen naar de kerk. En we hebben zometeen overigens een hele bekende dominee uit Nederland te gast. Maar welkom bij deze uitzending waarin Bobby spreekt over leven in gehoorzaamheid. Arnold Gries is een bekende zanger in het koor van Hour of Power. Maar hij deed ook mee aan America Got Talent, zoals in Holland ook Holland Got Talent heeft. En hij scoorde hele hoge ogen. In deze uitzending zingt hij het bekende Groot is uw trouw, o Heer. Jenny Konkin begon in het huis van haar opa en oma mensen in nood op te vangen. En dat is uitgegroeid tot een groot werk en daarover vertelt ze. En ik zei het al, een bekende dominee, zanger, muzikus is onze gast hier op de bank. Kees Kraaienoord. Al vele jaren maakt hij de mooiste cd's en heeft een bloeiende gemeente in het hart van Veenendaal. En hij vertelt waar het in zijn hart over gaat. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, welcome. We are so thrilled to have you here. We hope you leave this place uplifted. Do you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Today we're going to realign our lives and our souls with the love and dignity of God. We're going to leave this place abandoning our burdens to God, letting go, trusting Him. So let's pray. Father, in Jesus' name, we thank You that You have the power and the desire to fix and help us. Lord, we need You. Many of us are going through difficult times, and so today we pray with faith, and we ask that You would help us with the many burdens that we're going through. Lord, thank You that You're with us. You haven't left us. You haven't forsaken us. And we trust You. In Jesus' name, amen.
Amen.
Be seated.
In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in 1 Peter 2. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is by God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. May we take pride in honoring authority. For in doing so, we as God's children move from victimhood to victors.
One of the great things about Christianity is that it always reinforces the idea that every believer can do great things for God, not because of our own strength, but because of the way the Holy Spirit works in us. Somebody that has done incredible things with what she has and what she's been given is our guest, Jenny Konkin. She and her brother Joshua run Whole Way House. This single-room occupancy building owned by her grandparents has 85 low-income residents, many of whom struggle with addiction or mental illness issues. Jenny and Joshua have implemented supportive programs for their residents and have partnered with other outreach missions to provide opportunities for those less fortunate. Would you please welcome with me Jenny Konkin? Hi, Jenny. So you've always had a heart for people in need. You grew up as a missionary. You spent some of your time in Uganda and Mexico. Tell us about that and how that kind of framed who you are.
Yeah, well, my parents were missionaries when I was a toddler, so they were traveling the world with me in tow, and I think that really planted a seed in me. Growing up, my dad would have us even do missions within our own city. So he would take us to, you know, an old age care home to sing hymns and visit with people, and really taught us that everyone has a story. And so if we can show them love and compassion, that would impact them and show them the love of Jesus. So that really was our upbringing in understanding that our calling is to care for people. And I saw how those were building blocks in my life, especially before opening Whole Way House. Sure. Those were things that led to that.
And tell us about that. So this is your grandma's house? Is that what it is?
Yeah.
So your grandma's house, and you turned it into essentially a shelter for people with low income?
So the buildings my grandparents bought in the late 70s, and it was really their place of ministry, where growing up, I watched my grandparents care for people who were often lonely, going through a hard time in their lives, maybe needed a hand up. Mm-hmm. And so my grandmother would be there, whether she was caring for them by helping them get on their feet or helping them find a job. She really poured into their lives. And then later, my parents took over managing the buildings after my grandfather passed away. And they did the same, and they continued this legacy of not just having a building where people would live, but really trying to create a home where they felt safe and comfortable. And in 2010, my brother and I took over. And when we went in, we kind of had this big idea that we could solve everyone's problems. And if we just gave them some clothing and some food, everything would be good. And really, God showed us the issue that was underlying was there was an issue of loneliness and isolation. People felt rejected and ashamed. Mm. And so that's how we birthed Tollway House, was to provide a place where people felt safe and could connect with other people and begin to rebuild relationships and rebuild their lives.
We still do a lot of work with the homeless, and I always find that when somebody new comes to work, they always want to be the one serving the dish, always be the one making the food. But it's so hard to teach people that, you know, some of the greatest needs for our homeless neighbors is actually not to just give them food. Yeah. The greatest need is to develop friendships and to remind them that they're loved, that they're dignified, that their life matters. And it seems like that's exactly what you're doing. What advice do you give? I mean, we've got lots of people watching this. And all of us feel, I think, a burden for the homeless, but we're not really sure what to do. Is there some like simple advice you can give people on just how to be a help?
Yeah, absolutely. I think you hit it on the head where, you know, food is a great tool. I grew up in an Italian family, so food was the middle of everything.
Yeah, sure.
and that's where food is a great tool to start a conversation, to sit down and share a meal with someone. Mm. I recommend getting involved with an organization that you think is doing something great and partner with them, as they've usually researched where the need is and how to go about that. And then really building a friendship. Smile at people, shake their hand, give them a hug, because that's where they're going to feel loved, and that's where we get to share Jesus.
Yep.
And not trying to fix people. I think we want to fix people. It's in our nature that we want to help.
That's
and like
right.
you said, that's the Holy Spirit's job.
Yeah.
And our job is to really show them love, show them compassion,
yeah.
be a friend, offer support, and allow the Holy Spirit to work in their heart.
That's so good. I think one of the neatest things about what you're doing is that you just essentially took what you had and you said, I'm going to do what I can with what I have to help those in need.
That's exactly what we did.
Yeah.
There was a point where we'd been working there for a couple of years. It was hard work. It was very, you know, we were dealing with very hard conditions. And I was starting to feel impatient. I was like, God, let's go. We got to start fixing this problem.
Yeah.
And I saw that He was slowing us down and helping us to see the true needs of people.
Yeah.
And then it was start with what you have. We didn't have anything, so I asked my friends to donate some board games, and we started with a games night. I felt like I was waiting for someone to come and write me a big check and say, here, start a ministry, and that wasn't happening. So so we started with what we had, and what I had was my time, I had my gifts, and I had friendship.
And board games. Yeah.
And then I had pasta. And we started cooking pasta every week. So we started our family dinner.
Yeah.
My grandmother taught me how to make pasta, and I could get it. And so I got pasta, and that's how we began to build those relationships. And then later, God provided the resources, and we were able to start programs, and we had volunteers. And so it wasn't in my timing, and it wasn't my way, but it was the right way.
I just want to say to everyone watching at home, no matter who you are, if somebody is burdened on your heart, do something to reach that person in need. God can use whatever it is that you have to help one person, two people. Remember Mother Teresa said, if you can't feed the whole world, just feed one person.
That's and right. It's really...
Jenny Konkin, thank you so much for
thank
being
you
here
so
today.
Much.
Your story's inspiring, and we'll be praying for you.
Thank you so much.
God bless
thank
you.
For having me.
Thank you.
Heer, maak me een instrument van uw vrede. En muziek wordt er nog altijd gemaakt. En nog altijd worden die psalmen van David op muziek verwoord. En een man die hier vanmorgen mijn gast is, waar ik een grote bewondering voor heb, een aanbiddingsleider in Nederland die heel veel cd's op zijn naam heeft staan, ook heel veel gedaan heeft om de nieuwe muziek, de nieuwe vorm van gospel in Nederland te introduceren, is Kees Kraaienoord.
Goedemorgen.
Kees, goedemorgen.
Hi.
Jij zat hier 12 jaar geleden op de bank.
Ja. Had ik nog haar? Dat ja. Dat is altijd de vraag die ik dan het tweede stel.
Ik dacht, ik laat niet een stukje uit die uitzending
zien. Nee, dank je.
Ook voor mezelf.
Ja, dat
toen
is
had ik ook nog haar namelijk.
Ja, precies. Wat een liefde.
Kees, ja. Maak mij een instrument van die vrede, werd er net gezongen. Ja. Woorden van Franciscus van Assisi. Ben jij een instrument van Gods vrede?
Zo. Dat is, ik schoorvoetend denk ik dat ik ja mag zeggen. Maar dat heeft met heel veel genade te maken. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat ik voor sommige mensen een instrument van vrede ben. Ja. Maar goed, dat heeft allemaal te maken met Gods vrede. En niet, ik ben best een rustloos mens namelijk.
Ja?
Ja.
Een rustloze zoeker?
Ik ben altijd op zoek. Ja. Altijd een beetje onrustig in mij. Dus ik ben nooit...
Waarom is dat?
Ja, ik weet het niet. Dat hoort een beetje, dat past een beetje bij mij. Het nooit gevoel dat je er helemaal ben. Altijd een beetje vecht om jezelf te aanvaarden. Nou, heel veel mensen hebben dat, dus ik ben helemaal niet zo... Maar heb je dat ook?
Ja, tuurlijk. Dus. Ja. Want waar zoek jij God? In de stilte?
Ja, en meestal doe ik dat gewoon thuis. En dan heb ik een plekje in de huiskamer. Het liefst voor het gezin uit, voordat de drukte echt begint. Bijbel open. En ik probeer elk jaar de Bijbel in zijn geheel te lezen. Dus dan moet je ook wel geregeld lezen, anders red je het niet. Nee. Dus de Bijbel in 1 year, de Bijbel in een jaar. En dan lezen en een geschrift en schriftje erbij, gebedsschriftje. Ja.
Want wie is nou Kees Kraaienoord? En je bent een brandname in Nederland, zoals dat heet. Maar hoe is dat allemaal gekomen?
Toen ik 15 was, vlak voor mijn 15e verjaardag, toen werd ik geïntroduceerd tot Jezus. Ik was wel gewoon een jonge geboren getogen in de kerk. Dus de kerk had altijd wel gewoon een vaste plek in ons bestaan. En dat hoorde er gewoon bij, zonder school, de verhalen. Ja. Maar echt persoonlijk een vriendschap met Jezus, dat kende ik niet. Nee. Maar dat is...
En daar was je ook niet naar op zoek?
Nee, by far niet. Juist het tegenovergestelde. Ja. Ik was heel wild ik was meer anti-kerk. Ja. We werden verplicht. En alles wat verplicht voelt, nou, dan ga je tegenin. Dan kom je in een soort anti-modus, weet je wel. Dus ik was juist tegen de kerk en tegen dominees en tegen Jezus en tegen alles wat daarmee te maken had. Maar toen hoorde ik een lied.
Hoe kan dat nou? Zo'n rebels jongetje in Katwijk. Het is een zeer vrome schippersplaats, vissersplaats.
Ja, nou volgens mij komt er heel veel rebellie voor in dat soort plaatsen. Ja of nou Eurekis of Staphorst. Voor mij hoort dat er misschien wel een beetje bij. Ja. Wat ik gaaf vind is dat God die ruimte ook wel geeft. Ja. Meer nog dan vaak ouders en dominees dat doen. Ja. God geeft meer ruimte om te vechten, om ook om weg te lopen bij hem. Weet je. Zijn genade is zo groot. Voor mij was het, ik hoorde een lied.
Ja.
En dat was zo'n persoonlijk, het was een gebed misschien hebben we het er 12 jaar geleden ook al over gehad, weet ik niet. Maar, want ik vertel het namelijk voortdurend. Een lied, het heet All of Me, waarin de zanger Michael Sweet zingt dat. All my life searching for the one to share the space within my heart. En hij zingt dat en ik leg op een bankje, gewoon zo. En waar hij van zingt, de ontmoeting met Jezus, gebeurt. En ik weet niet hoe het gebeurt. Ik ben niet zo van, visioenen of zo. Maar ik maak dat mee. Ik merk gewoon dat Jezus naar me toe komt. En eigenlijk een simpele boodschap heeft. Ik hou van jou. En dat was 27 februari 1987. En tot de dag van vandaag probeer ik mijn hoofd rondom die simpele gedachte te krijgen. Dat er een schepper is van hemel en aarde die zegt, ik hou van jou.
Dat is bijna 30 jaar geleden. Ja. Ben je het nooit kwijtgeraakt? Want je zit hier met een enthousiasme te vertellen, of je nog 15 jaar bent, of het net gebeurd is.
Ja, het is golven van de zee. Ik ben geboren aan zee. Ja. Het is nooit meer weg geweest. Jezus liefde is nooit meer weg geweest.
Ja.
En er waren momenten dat ik veel meer toegewijd was dan andere momenten.
Ja.
Dat ik zelf wegliep en twijfelde of geen zin had, weet je wel, of wat er ook speelde in mijn leven. Maar Jezus' liefde is nooit meer weg geweest.
Ja.
30 jaar. Ja, dat is toch wel een mooi eindtal.
Ja. Ja. Wat ben je nu, een visser van mensen of zit je met je bootje in een luxe jachthaven?
Ik hoop dat ik een visser van mensen ben. Ja. Alhoewel de kerk waar wij kerken, dat voelt wel als een luxe jachthaven, want we zitten in een heel mooie plek waar wij elke zondag mogen zitten.
Ja, maar daar ga ik zo meteen over hebben, want ik wil nog even over doorgaan hoe jouw leven zich ontwikkelde.
Ja.
Want je ontdekte dat je muzikale talenten had.
Ja, mijn kinderfoto's, die zitten allemaal met iets met een radio of een pick-up of een aan mijn oren. Het is altijd iets met muziek.
Wat is dat, dus een pick-up?
Ja, met zo'n naald op een langspeelplaat. Finals, wel helemaal in hoor. Ja. Ja. Maar goed, het is altijd iets met muziek. Ja. Ja.
Je begon te zingen, je begon muziek te maken. Je werd muziekleider bij de Meerkerk in Hoofddorp.
Ja. Ja.
Waar heel veel jongeren kwamen. Maar wat is het nou waardoor jij een snaar weet te raken?
Dat weet ik niet.
Nee?
Nee. Wat ik echt wel geloof en waar ik ook wel mijn best wil doen in mijn leven, is in een soort oprechtheid te blijven naar mensen. Ja. Je staat heel vaak op een podium en dan sta je een meter hoger. Maar dat is heel raar. Want weet je, we moeten helemaal niet een meter hoger. Weet je, we zijn gewoon met elkaar mensen, weet je wel. En de een kan iets heel goed en de ander kan iets anders heel goed. En wat ik gewoon heel bijzonder vind, is dat ik voor heel veel mensen een stem mag zijn.
Ja.
En zo ook mag helpen om te zingen. Ja. Weet je, ik geloof zo in zingen. Weet je, ik geloof zo in liederen. Ja. Net het lied wat je noemde, make us an instrument of your peace. Het helpt ons. Het helpt ons opnieuw te bidden. Het helpt ons te weten hoe God over de dingen denkt. Het helpt ons geloof te belijden. Weet je, het helpt ons op de been, daar waar we gestruikeld zijn. Het helpt ons elkaar te bemoedigen. Weet je, liederen zijn zo kostbaar. En ik hoop en bid, en dat is ook een beetje waar ik mijn leven voor wil inzetten, is dat de kerk weer gaat herwaarderen de waarde van liederen.
Ja.
Liederen doen ertoe.
Je hebt net een nieuwe cd opgenomen in jouw kerk, waar we het zo meteen over gaan hebben. Een van de snelst groeiende jongere kerken van ons land. Zullen we even naar een clip kijken?
Ja, is goed.
Ik heb hem al gezien. Echt prachtig. Hoe heet hij?
Feest van Genade.
Ja. Als ik dit zie, hè, dan zie ik zoveel enthousiaste jongeren op het podium, die allemaal staan te zingen. En dan leg ik daarnaast, een paar maanden geleden is dat verschenen, het rapport van RKK KRO, hè, van waarin gezegd werd, ik vond het schokkend, van ja, de tijd van de kerk is voorbij, geloof is voorbij. En dan denk ik, wat een leute koek.
Ja, ze zijn niet bij ons geweest.
Nee.
Bij ons hebben ze niet aangeklopt. Ik heb geen onderzoeker gezien. Nee. Weet je, wij merken een enorme groei. Ik geloof in het rapport in de zin van dat is niet natte vingerwerk. Die jongens, die mensen doen dat heel oprecht. Maar je moet ook leren kijken met geestelijke ogen. En als je alleen maar met wetenschappelijke ogen kijkt, dan denk je nou, de kerk houdt ermee op. Maar de kunst is om te kijken met de ogen van je hart. En misschien zit dat niet in het rapport. Want dit is wat ik oprecht geloof. We bestaan niet voor onze leden. We bestaan voor de mensen die Jezus nodig hebben, die hem niet kennen. Dus als kerk is onze rol nog lang niet, sterker nog, misschien begint die pas juist nu.
Je bent in Veenendaal begonnen in een huiskamer.
We begonnen wat broodjes te eten, gitaar erbij.
Dus je zat gewoon in de huiskamer met je vrouw en op zondagmorgen en hadden wat mensen zitten.
Nou, wij wisten ons geroepen voor de gemeente.
Ja.
En vanuit die droom, vanuit die roeping, is Mozik 0318 begonnen, onze gemeente. Ja. En onze eerste samenkomst was in 2012, januari 2012, was met een man of 40.
En nu?
En nu denk ik op een gemiddelde zondag 2000.
Ja. Wat mooi, in de basiliek.
In de basiliek, zo heet dat gebouw.
Waar we ook met Bobby Schuller komen.
Ja. Ik geloof in het lichaam van Jezus Christus. En ik geloof dat God ons als een cadeau aan elkaar geeft, omdat hij zoveel van ons houdt. Hij houdt van relaties. En Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen. En dat zei hij in Caesarea Philippi. Nou, Caesarea Philippi is eigenlijk een omgeving van afgoderij, van onreinheid, Waar je denkt, hoe kan je daar nou over de kerk praten? Juist daar. En ik geloof dat de rol van onze gemeente, maar voor elke kerk in Nederland, gaat beginnen. Juist nu, want hij bouwt nog steeds een kerk in Caesarea Philippi, zeg maar. In de wereld die misschien niks met hem te maken wil hebben. Daarin geeft hij ons aan elkaar. Ik kan het nooit alleen. We hebben elkaar nodig. Het lichaam van Jezus Christus hangt van relaties aan elkaar. Van generatie op generatie is God trouw. En we houden elkaar vast. Dat is denk ik Gods opdracht. Hou elkaar vast en ik hou jullie vast.
Ja. Ik ben bezig een boek te schrijven.
Ja.
Backstage. Gaan we het niet over hebben. Kom nog maar eens een keer terug.
Kom daar terug.
Je hebt net een nieuwe cd uitgebracht. Daar heb je iets over verteld. Maar ik ga je vragen, want de gitaar ligt hier niet voor niets, om daar een stukje uit dat lied te zingen.
Is goed.
Vertel dus wat van. Nou, je schrijft ze zelf, hè?
Ja, het heet Houd Vol.
Ja.
Het leuke is van liederen. Wij denken dat al onze liederen bedoeld zijn van de mens naar God.
Ja.
Maar heel veel van onze liederen zijn bedoeld voor elkaar.
Ja.
De Bijbel zegt ook, zing tot elkander, psalmen, ja, lofzangen en geestelijke liederen.
Ja.
En dit is zo'n lied die we heel bewust geschreven hebben, waar die gelovigen voor elkaar moeten zingen. Hou vol, geef niet op, hij laat niet los.
La da di da na, na 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 na, na 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 na. En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Dus hou vol, hou vol, hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen.
Ja, yeah. Prachtig, Kees. Je hebt het niet verleerd. Geweldig. Wat een prachtige tekst ook.
Dankjewel.
Heel fijn dat je hier vanmorgen wilde zijn.
Oh ja, wacht. Ik wilde je nog wat geven.
Oh, ik wilde je ook wat geven.
Echt waar?
Ja.
Nou, ik heb de eerste cd, Lijf en Poëzie, Kees Kruijff, het feest van vandaag.
Nou, dan heb ik u wat om in de auto te draaien. Dankjewel, Kees. Ik zal er met genoegen naar luisteren.
Dankjewel.
Dat ben jij zelf, hè?
En de kerk, hè? De kerk staat
voor. Ja, leuk. Nou ja, heel veel kijkers van Hour of Power zullen de Basiliek zien als ze naar de bijeenkomst met Bobby komen.
Ja, mooi. Ja. Ja, welkom.
Ja, want daar nodig ik jou ook voor uit. Natuurlijk kun je zo naar binnen slaan. Ik geef je toch twee kaarten.
Oh, wat gaaf.
Ja.
Oh, heel erg gaaf. Dankjewel. Ja. Ik mag iemand meenemen.
Je vrouw?
Ja, natuurlijk. Neem Nicole mee.
Ja.
Dankjewel.
Ik heb ook wat voor Nicole. Want dit is een bijzonder leuk, dat kun je aan je tas hangen, of aan je sleutels, het is voor dames natuurlijk.
Ik geef hem aan Nicole, hartelijk dank. Okay. Super, dankjewel.
Kees, dankjewel.
Dankjewel.
Wij hebben een mededeling naar al dit enthousiasme van Kees Kraaienoord over de Bobby Tour.
Kom en ervaar Hour of Power live. Ontmoet elkaar en Bobby Schuller op een van de avonden. De presentatie is in handen van Jan van der Bos en het thema is Je bent geliefd. Geweldige artiesten treden voor u op. Uit Amerika soliste Sarah Grand Prix van het Hour of Power Core. En Remco Harms, bekend van LA The Voices. En op onze grote podia de swingende New York Gospel Singers. Bestel nu uw kaarten en kom op dinsdag 21 juni naar Drachten. Woensdag 22 juni naar Gouda of op vrijdag 24 juni naar Veenendaal. Bel nu 035 538 0588 of ga naar www.hourofpower.nl.
En dat tournee van Bobby, dat wordt heel bijzonder. Er is een enorme belangstelling en we zijn ook blij dat er heel veel jongeren gaan komen. En in Gouda, om maar een van de bijeenkomsten uit te pikken, de Sint-Jan in Gouda, hebben we als special guest America Got Talent, want daar heeft hij aan meegedaan, Simeon Mulder, een hele begaafde jonge pianist. En als ik het heb over America Got Talent, want ook leuk dat Hollanders staan er meedoen, dan gaan we nu naar Anton Gijs, die daar ook aan mee heeft gedaan. En hij zingt nu Great is Thy Faithfulness. Maar, voordat je gaat luisteren, heb ik nog een mededeling. Want in dit doosje zit iets heel bijzonders. Ik maak het voorzichtig open. Want als je op moederdag iemand wil verrassen, je vrouw, je vriendin of je moeder of iemand anders, dan is dit een prachtig geschenk. Waarom? Omdat het heel bijzonder is. Dit is maar een tas te doen of aan je sleutelbos, maar het heeft een diepere betekenis. Het kruis als teken van geloof, het hartje als teken van liefde en hier staat leven. En een bijzonder moederdaggeschenk. Kijk op onze website voor meer informatie. En dan gaan we nu naar, want die zingt Great is Thy Faithfulness.
Thy faithfulness, O God, my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassions, they fail not, as Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, they join in all nature with manifold witness to Thy great faithfulness, mercy and love. Pardon for sin and a peace that endureth, Thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness.
I want to try something new today. You know, we have this worldwide television ministry, and we're all a part of this. And one of the things I'd like to do before we do our confession is just to get on our feet and give a big hand and clap and welcome those who are at home and just let them know we love them. Would you do that with me? Would you stand and clap your hands and thank them? Today is... That's good. All right. If you're watching on TV, that clapping is for you. We want you to know, stay standing. We want you to know we love you, that your future is bright. If your future is in Jesus Christ, please continue to support us as we expand our message of God's love and power around the world. Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving? And we're going to begin today with this confession. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. You may be seated. We are in a season of talking about what it means to live every day in the fullness of God. And I am convinced one of the greatest things that destroys the inner life of God in our hearts is the idea that I am a victim. This is being perpetuated in the messages of news, society, universities, and even churches. And I just don't think it's helping anyone. You know why? Because life isn't fair. Life isn't fair for anyone. And when we live our lives blaming others and pointing fingers at other people for our problems and our challenges, we will stay stuck there forever. Even if it's true, and a lot of times it is, by blaming other people, we remain stuck in the ruts. As my grandpa said, it takes guts to get out of the ruts. And the only way to have the guts to get out of the ruts is to stop blaming other people and to take responsibility for your life. This message is not popular. I just want to start there, that life is hard. It doesn't matter what your race is, or how much you make, or where you're born. Everybody has challenges in life. And yeah, definitely some people's lives are less fair than other people's lives. That's how it is. Some people get a better hand than others. But I want to tell you, whatever hand you've got, whatever you've been dealt, you have a bright future if you stop being a victim, and today you start being a victor. If you stop blaming people, stop being entitled, stop pointing the fingers at people for where you're at, and decide today, I am going to do the next right thing, and I'm going to get out of this mess. I think if you trust in Jesus Christ, you can do that. I think the best way to undo victimhood in your life is to become an obedient person. Everybody's like, oh, that's not what I thought he was going to say. That is something that is not very American. We are a country of rebels. We are a country of people that love to challenge the status quo. And there is a place for that in society. But let me tell you, one of the greatest things that will train you, especially if you're young, but that will train you out of this victim mentality is actually to honor authority in your life. In fact, I actually want to begin with the most obvious question. What do I do with unfair authority in my life? And I will say to you, to the point that it is not sinful or abusive, honor and obey unfair authority in your life. That's my thesis today. No more clapping, huh? You know, authority is a good thing. Authority is a good thing. No, I see that powerful, rich people who have authority in their lives are usually also good people. You know, to have a system of people in your life who take spiritual authority, who take vocational authority over your life, is a good thing. God created authority so that we can learn, grow, and be challenged where we are. Authority keeps us accountable. Authority trains us into being godly people. In fact, if you can't be obedient to unfair authority in your life, how can you be obedient to the moral authority that you claim is in your heart? I believe that being obedient and honoring even unfair authority in our life, again, as long as it's not sinful or abusive, but to honor authority, it doesn't seem fair, but to honor, respect the authority in our life trains us to respect the moral authority, the Word of God that has been put in our hearts by our religious family. And I mean the church. Authority is a good thing because it trains you to be a person of character. If you feel stuck today in whatever it is you're doing, I want to challenge you to not be a victim and to become a victor by moving forward and honoring authority. Move forward with your life and honor the people you have been blaming. Treat the people you have been blaming with some degree of respect and show them that you submit to an even higher authority, and that is the authority of Jesus Christ in your life. Amen? The scripture I'm basing this off, and there are many of them, but the one I'm going to teach on today is 1 Peter. And I just want to remind you that the Bible was written in a time in which Christians were persecuted, treated unfairly. They were one of the lowest classes in Roman society, and they were not victims. They lived every moment of life in joy, celebrating that the unfairness of life would come to an end when Christ came to sit on his throne. In 1 Peter chapter 3, Hannah read it this morning. I need to read it again, though. And verse 13, it says, "Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority, or to the governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish people. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves. Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God," and this last line kills me, "honor the emperor." This echoes what Jesus said when he was asked, you know, all of these people hated the Roman Empire, and he said, "Give me a coin," and he showed them. He says, "Whose face is on this coin?" And he says, "Render unto Caesar what is Caesar's, render unto God what is God's." This is so important, especially today, especially in the political climate that we are in, the value of praying for and honoring the authorities that have been put in our lives. Now, the most remarkable thing about this passage in 1 Peter, that last line, "honor the emperor," do you know who the emperor was when Peter wrote this letter in 67 AD? His name was Nero. He's one of the most vile, horrible, historic figures. Even in his day, he was hated by his contemporaries. Tacitus claims that he lit the entire city on fire because he wanted, instead of the tent city that was in front of his palace, he wanted to put a reflecting pool. Pliny the Elder said he was an enemy of mankind. And of course, when Peter writes this, he's the bishop of Rome. He's overseeing all of the churches in Rome, and he's dealing with a guy who is executing Christians, dipping them in oil, crucifying them, and lighting them on fire to illuminate his gardens. This is an evil dude. This is a bad guy. And what does Peter say to the church? Honor the emperor. Honor the emperor. Honor those who are unfair. Why? He says, so that nobody can accuse you of wrongdoing. And I think is that you'll shine like the stars in the night. That even when a guy as evil as Nero, you've got even Romans that I'm sure are wanting to incite rebellion, and you have Christians and Jews that are treating the Roman Empire with honor. They're being obedient. They're doing what they're told. And there's something about that that actually, it's weird. It actually upends the very system that you're in. It is akin to what Jesus commanded us when he said, "Love your enemies." Why do you love your enemies? He said, well, everybody loves those who loves them, right? Everybody greets those who greets them. But when you love your enemies, you're actually showing agape love to those who need it the most. I want to challenge you, whatever it is that you're going through, you may hate your teachers, you may hate your boss, you may hate your coach, you may hate your politicians. I want to challenge you that whatever authority is in your life, honor the authorities that God has put in your life. you will actually build character in your life and you will please the heart of God. I think one of the best, and to trust that no matter how hard things are, God is in control and he will bring an end to tyranny. He will. God's in control. I am worried about how worried Christians are. Christians are always worried about this and about that. Have you forgotten who's in control? God is in control. You don't have to worry. Relax and honor the authority that God has put in place. This is also similar to the command in Exodus that says to honor your father and mother. We have a lot of parents today that want their children to love, adore, and admire them, but parents today don't treat their children to honor them or to respect them. And I think that's actually a major issue in our society today, that parents want to be friends with their children before they want to be authority to their children. But children need authority. When you teach your children respect and honor, they go into the world, I think, prepared. Can I get an amen to that one?
Amen.
And so I think that there is something about that. And now as I am an employer and I go to restaurants, I see how teenagers act so differently in the workplace, even when the workplaces are not great. And you can see these kids that work hard, they're really respectful to their boss, and then there's these other kids that are always smoking in the back or arriving late and leaving early, don't care about their boss, and you know who the winners and losers are going to be. You just know. There is something about, especially young people, that when they respect and honor the authority in their life, that they are building into themselves the character to work hard and succeed. And this is what God has created. When you honor even unfair authority in your life, you're learning to honor the fairest and truest authority, which is the Lord Jesus Christ. And it trains into your heart, I think, a dignity. And I want to talk about that. You know, this is a church that believes in dignity. Here we say almost every week we believe that every single human being deserves dignity because every single human being is loved by God. And our desire as a ministry is to train people not to get their dignity from the world, i.e. what you do, what you have, what others say about you, but to get your dignity from being a child of God. That you train your heart to be the kind of heart that says, I am loved by God no matter how horrible the world treats me. And I'm going to trust in God's love, God's favor, and God's power. That's called faith. And that I'm not going to put my faith in these other things. I'm going to put my faith in God. And so because of that, I can do what the Word of God says and honor even unfair authority in my life. When you get your dignity from God and not from others, you're given an amazing strength. And it's only from there that you're really able to honor unfair authority. And let me tell you, when you honor unfair authority in your life, you actually begin to put to death a lot of the pride that keeps you from being the kind of leader that God wants you to be. When you put to death all of the pride and anger and blaming in your heart, you're building a character in your heart that allows you to wake up every day happy, regardless of your situation. When you are humble and you submit to authority, it creates in your heart a humble servant leadership type heart. Instead of asking the question, what does the world owe me? Ask the question, what do I owe the world? If you start asking that question, if everybody asked that question, things would get a lot better. So don't be a victim, be a victor. And allow God to build into your life character by submitting to the worldly authority he's put into your life. I'm almost done. Are you following me? Are we okay? I know, it's not fun. I think today more than ever, there is a childish view of how the world is. That everything has to be fair or that everything can be fair. Groups of people that try and make everything fair to the nth degree almost always become authoritarian. And of course, they get all the power. And the next generation uses it for their own advantages. Look, your life is not fair, neither is mine. Nobody's life is fair. Don't blame others. Work hard. Honor the authority God has put in your life. And you will do great things. And God will prepare you to be in a very life-giving situation. We should maintain boundaries. We should never sin. We should never put up with abuse. But when it comes to stuff that you don't like, those authoritarian people in your life, sometimes God can use that to build into your life and goodness. I read about a young man from the inner city who was always insecure, always defensive, always blaming the world, and he got a job at Starbucks. And he talks about how working at Starbucks trained him how to deal with the harshness of life. I don't know if any of you worked at, raise your hand if you've worked at Starbucks. Never mind. Chad has worked at Starbucks. And did the whole choir raise their hand? Yeah, I bet. I worked at Starbucks too. It's my generation. Everybody's done it once. And he said, they taught him to learn that, I don't remember this, but that the apron is your shield. And that, this green or black apron, depending if you're a, what is it called? The black one is for the coffee master. Yeah, thank you. Yeah. Anyway, the apron is your shield. And to not take it personally. And not to be so sensitive and offended by everything. To let it go and move on. 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 Submit to the authority that God has put in your life because it's building your character. It's stretching you, and that's a good thing. I was listening to a guy that was recently saying that you can't get stronger. Yeah, I think it was a CrossFit guy. He was talking about the importance of stretching. You can't get stronger if you don't stretch. Stretching in your body creates space for the muscles to contract. And when you stretch, it prevents injury because now you're prepared for the hard hits of the gym. It's true in life. These little things you're going through that annoy you in your job or your school or wherever it is you're volunteering, they're probably training you for the big hits that will come in life. When you receive unfair criticism, this is what I want you to say to yourself. It's training. Everybody say, it's training. You know, I'm a public figure, and I have websites and newspaper articles and all sorts of things that criticize me all the time, and that used to bother me so much. And like, there were times where I would read some troll, he says something on an LA Times article, and I think about it all night. He said I'm only doing it for the money, and that I'm, a liar, and that I've never met this guy, and I was letting, these comments from these people out in the, internet world bother me. And I realized how insecure I was in the midst of that. And I felt like the Lord even said to me, Bobby, it's training. If you really want to do great things with your life, you're going to get a lot worse than this. And then I started thinking, man, I can't wait till we get to the day where we get an article every day that criticizes this church. So that's going to be great. Then we've arrived, then we've really got somewhere. So don't be a victim. Yeah, people are going to treat you unfairly. People are going to gossip about you. People are going to say things that are not fair. Don't let it get to you. Don't blame others, and don't be a victim. Be a victor. Submit to the authority in your life and let it train you and make you into the kind of person that God wants you to be. You know, as I look back, even as a kid and going through college, I think about all these coaches and bosses and even pastors and elders and religious people and different people in my life, teachers that functioned as authority in my life, and I hated them. I hated them. We had songs about, anyway. And we, and I look back and I say, thank you, God, that my parents didn't shield me from all of that, but rather they taught me how to deal with it when it came. Thank you, God, that I didn't live in a bubble my whole life. Thank you that even though some of those leaders were unfair and unkind, I gleaned from them what I needed to grow up and be a man. And they taught me, and I learned through that, even though it was completely unfair, those people taught me that life is not going to be fair and that life is not going to pull punches and that you need to be prepared for it and not be a victim. Don't be a victim. Be a victor. And I just want to finish with this last thing. These are the promises from Scripture to you if you honor the earthly and even sometimes unfair authority in your life. Ephesians says, if you honor authority, things will be well with you. Exodus says, you will have a long life. Colossians says, you will bring delight to the Lord. Romans says, you will avoid the fear of condemnation. Romans also says, you will maintain a good conscience. Hebrews says, you will bring joy to your authorities. Colossians says, you'll receive God's reward. 1 Timothy says, you'll avoid blaspheming God. Proverbs says, you'll be given a clear direction. It also says you'll be protected from evil people. Proverbs says you'll gain discernment. Peter says you'll receive praise. And 1 Timothy says you'll escape the destruction of pride. Those are some good promises. When we submit to authority, it kills our entitlement, it kills our victimhood, and we allow it to stretch us and form in us what we need. Amen? Today we're going to finish, instead of a closing hymn, we're going to have maybe an abridged version of a song of which this series is made after. It's actually a Catholic hymn, and it's beautiful. It's called Everyday God. And we're going to sing this together. And the way that it works is that we as the church sing the, would you call it a refrain, I guess? And then there are other singers that sing the solo part. So the singer will sing Earth's Creator, and all of us will sing Everyday God. So we will sing Everyday God. And then the cantor will sing something. We'll sing, Oh Jesus. And then they'll sing something else. And we'll sing, Oh Spirit. Then they'll sing something else. And we'll sing, Come be with us. And as we sing that, those are going to be the same. You sing that same thing over and over. So we're going to do that together. Don, thank you for doing this. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Een mooi lied wat Bobby introduceerde. Ik hoop dat u en jij er ook van genoten hebben. Everyday God. Elke dag met God. En dat wens ik je van harte toe. En soms, Kees vertelde het ook, hebben we een zoektocht in ons leven. Maar in de Bijbel staat, wie zoekt zal vinden. Vrienden van Hour of Power, als je door wilt praten over wat je hoorde in deze uitzending. Als je zegt, joh, ik heb behoefte aan iemand die naar me luistert. Die zijn hart voor me openstelt. We hebben een hooplijn bij Hour of Power. En dat gaat ook echt over hoop bieden. Het zijn allemaal vrijwilligers. Die hebben gezegd, we willen graag met mensen in spreken, compleet anoniem, die een luisterend oor nodig hebben. Nou, bel die hooplijn. Het nummer verschijnt nu in beeld. Ik wens iedereen een hele goede zondag en een hele mooie week toe. En ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.